Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Bim.
En ik ben Dennis.
En dit is de laatste aflevering van onze serie over hoe doe je een fundamentele analyse. En in deze aflevering hebben we het over waarderen.
En portefeuillebeheer.
Precies, wanneer verkoop je een aandeel weer uiteindelijk? Want het houdt niet op als je een aandeel hebt gekocht.
Nee, je hebt een aankoop- en verkoopmoment. En natuurlijk, hoe waardeer je nou een aandeel? Vooral met de DCF-methode, winsten discounteren naar het nu.
Mm-hmm. En we hebben nog wat andere ratio's waar je al dan niet wat aan hebt, die we bespreken. En
hoe belangrijk is het nou om een index te verslaan?
Nou, best belangrijk zou ik zeggen. Maar misschien denkt Dennis daar wel heel anders over.
Laten we het hem vragen. Gelijk een belangrijke vraag, Dennis. Waarom is waarderen zo belangrijk?
Ja, uiteindelijk, je koopt iets. En je wil weten wat dat waard is. En je wil natuurlijk dingen kopen die meer waard zijn dan dat je ervoor betaalt. Dat is echt de platgeslagen essentie.
Maar wat is dan het verschil tussen de koers en de waardering?
Alles. De waardering is wat het bedrijf zelf waard is. En de prijs is wat de gek ervoor geeft.
Dus Warren Buffett heeft daar volgens mij een hele mooie quote over. Price is what you pay, value is what you get. Ja. Dat een beetje dat idee, het verschil tussen de koers en waardering.
Ja, absoluut. En dan heb je ook nog de quote van Philip Fisher, hè, die we ook in twee uitzendingen geleden geloof ik ook langs hebben gehad. The stock market is filled with individuals who know the price of everything but the value of nothing. Het is zo'n ander iets. En in praktijk, en dat merk je ook, hè, dat de meeste beleggers die al een tijdje bezig zijn, die snappen deze wel. Hè. Die hebben dat allemaal wel een keertje gezien of gelezen. Maar wat je toch ziet, als we dan richting waarderen gaan, dan komen er in één keer allemaal metrics, ratio's om de hoek waar prijs in zit. Dus gaan we het hebben over de waarde van een bedrijf. En dan krijgen we in één keer koerswinst, koersboekwaarde, koersomzet, price earnings, the growth. Allemaal prijs.
Maar jij maakt dus nu gewoon even korte metten met al die ratio's?
Ja.
Nutteloos?
Nee, niet nutteloos. Maar om te waarderen, ze doen niet zoveel voor waarderen.
Ja, omdat er namelijk al een koers in verwerkt zit.
Ja.
En daar heb je niks aan. Want jij wil helemaal niet weten, jij kan zien wat de gek ervoor geeft. Maar dat is helemaal niet relevant voor jou.
Kijk, het zijn nuttige ratio's om naar te kijken, om jezelf vragen te stellen. Het is altijd het begin van een analyse, maar het kan bijna niet de conclusie zijn.
Ja, ik snap inderdaad wel de gedachte dat als je dus een koers-winstverhouding, en dan kijk je natuurlijk naar de winst en dan kijk je, de koers is wat ik er nu voor betaal, dus dan weet ik hoeveel keer ik de winst ik betaal. Het is natuurlijk heel logisch, maar ik snap ook wel, de logica snap ik heel goed, maar jij zegt dus eigenlijk, het is natuurlijk ook makkelijk, maar jij wil dus helemaal niet weten hoeveel keer de winst ik moet betalen, want dat wordt gebaseerd op een prijs die helemaal niet relevant is, want die is niet gebaseerd op de waarde van het bedrijf. Dus je wil eigenlijk, wat jij zo eigenlijk zou willen weten is de waarde van het bedrijf, de fair value versus de winst.
Ja, je wil een waarde bepalen, een getal, wat het bedrijf waard is. En helemaal, omdat als je zoekt naar iets wat minder waard is dan, of meer waard is dan de prijs wat je ervoor moet betalen, ja, dan ga je ergens geld verdienen. En op het moment dat je die prijs al in je vergelijking gaat stoppen, in je ratio's, ja, het zegt wel vaak iets over de korte termijn, het zegt ook vaak iets over het verleden. Er zit van alles in wat niet per se ertoe doet voor de waarde. En het is ook nog eens een keertje vaak gebaseerd op analistenverwachtingen. En als je precies doet wat iedereen al verwacht. Ja, daar zit ook niet helemaal je toegevoegde waarde. Zeg maar.
Wat vind je dan van de relatief waarderen? Dus bijvoorbeeld de S&P is gemiddeld een koerswinstverhouding van 25. Nou, bijvoorbeeld Mastercard heeft een koerswinstverhouding van 22 en Visa van 20. Dan zou je kunnen zeggen, ze zijn beide goedkoper dan het gemiddelde in de S&P. En Mastercard en Visa zijn enigszins met elkaar te vergelijken. Dus dan kan je zeggen, Visa is goedkoper dan Mastercard. Of vind je van niet?
Nee, vind ik van niet. Kijk, wat je dan al doet, is de aanname dat die metric die daarna aanhangt, dat waar is, dat het klopt is, dat het een goede weergave is, dat ze vergelijkbaar zijn. Kan je ook nog een vraagtekens bij zetten. Het is bijna in een ideale laboratoriumsituatie zou je het kunnen vergelijken, maar dat is het bijna niet. En de aanname dat een gemiddelde price earnings voor een bepaalde sector, dat dan klopt, daar geloof ik niet in. En dan is los van dat ik er niet in geloof, dat ik het niet gebruik. Je ziet ook gewoon bij de data-analyse, maar ook wetenschappelijk onderzoek toont ook gewoon aan dat soort de verklarende waarde van al dat soort metrics, die is er bijna niet. Nee. Maar een heel klein deeltje verklaart dat de waarde van aandeel of je toekomstige rendement op beleggingen.
Maar dan spreek je dus ook, dan gaat het dus ook over de koersboekwaarde, enterprise value / EBIT en de koersomzet en de PEG ratio. Dat zeg je allemaal niet in kijken.
Niet bij de waardering.
Geen conclusies aan verbinding. Geen conclusie. Maar ik kijk er wat deed. Kijk, wat ik bijvoorbeeld wel, is het gewoon over de meest gebruikte, de price earnings, koers-winstverhouding. Kijk, je wil natuurlijk wel, je kan daardoor wel makkelijk zien in het verleden van hey, hoe verloopt dat nou zo'n beetje? Als er uitschieters zijn, wil je kijken van hey, wat is daar dan gebeurd? Dan hoef ik niet eerst alle tiende jaarrekeningen door te pluizen. Ja, okay, ik zie inderdaad overzicht, zie ik, hey, hier is wat gebeurd.
Het signaleert.
Je signaleert iets.
Het duidt.
Het duidt. Ja. Je zou kunnen kijken naar analistenverwachtingen. Als die zien dat het heel erg stijgt, nou, dan ga je toch eens even op zoek van hey, waar zit hem dat nou in? Als men verwacht, bedrijf A heeft een multiple van 30 en hier staat er geen van 20. Het zal wel een reden voor zijn. Dan ga je even op zoek naar die reden. Dus je gaat wel, het is een begin van je onderzoek of zo. Hè? Je kan wat gerichter gaan onderzoeken.
Misschien even al filteren.
Ja. Daar kan je er allemaal mee doen.
Maar we hebben natuurlijk de alle grote beleggers. Die hoor je niet zo vaak. Die hoor je überhaupt nooit over die ratio's eigenlijk. Die hoor je ook niet zo heel vaak over andere waarderingsmethoden. Ik denk, we hebben natuurlijk al eens eerder gehad. Jij gebruikt altijd de DCF-methode, toch? Ja. Misschien kan je dat eens uitleggen wat dat is?
Ja, als je hem simpel uitlegt, je telt wat het stelt, is dat een bedrijf is waard alles wat het in de toekomst gaat verdienen, alle kaststromen van de toekomst, en dan contant gemaakt naar het hier en nu.
Om aan te geven dat als je een bedrijf koopt, dan heb je niks aan de winst in het verleden, want die zijn al of terug naar aandeelhouders, of ze zitten in het bedrijf en daar moet je dan voor betalen. Dus de winst, jij koopt. Jij wordt eigenaar van een bedrijf voor toekomstige winst.
Ja, maar je weet toch niet wat de toekomstige winst is?
Die weet je niet zeker. En daarvoor heb je een glazen bol nodig en die hebben we niet. Kijk, wat natuurlijk de essentie daarvan is dat je door alles wat je hebt gedaan, hè, wat we in de eerdere aflevering hebben besproken, je weet op een gegeven moment het verdienmodel, je weet de strategie, je weet waar ze naartoe willen. Je snapt hoe die balans werkt, hoe de resultaten werken. Je hebt zoveel informatie al. Je weet ook waar het management naartoe gaat. Dus je kan op een gegeven moment wel degelijke, met op aannames gebaseerde voorspellingen naar de toekomst doen. Tuurlijk is dat onzeker. En tuurlijk is het omgeven met risico. Alleen daar is ook het punt, hè, want dan hoor je vaak van ja, maar dat is zo, of iets 8% of 12% groeit in de toekomst. Dat maakt nogal uit hoeveel het waard is. En dan zie je daar het lastige van beleggen. Dat heb je dan gewoon recht in je gezicht. En daar moet je mee dealen. En wat je dan vaak ziet is dat mensen dat gaan draaien naar, dan doen we dan wel price earnings. Want dat is wat meer waar. Want dan is het die prijs die ze ons hebben gegeven. De winst voor jaar erop of jaar daarop. Ja, is ook nog wat te voorspellen.
Maar dan ben je eigenlijk dus geen echte belegger, zeg jij. Want dan ontken je dat er altijd natuurlijk, dat het wel gaat over die toekomst. En dat het over onzekerheid gaat.
En als dat lastig is, dat is een beetje van met voetbal, dan wil ik het liefst een heel groot doel. Maar dat hoort er niet bij. Het doel is wat het is. En daar heb je mee te dealen. Dus ook met de onzekerheid naar wat zijn de winsten over 5 jaar of over 10 jaar. Dan moet je geïnformeerde of educated guesses gewoon maken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook de risico van een bedrijf kopen.
Ja.
Ook al koop je de bakker om de hoek, dan koop je, ja, dan koop je hem nog steeds op de toekomstige winsten. Want je moet daar, als je daar 100 voor betaalt en je verdient, en je verwacht elk jaar 10, dan heb je het in 10 jaar terugverdiend.
Ja.
Maar daar, je koopt hem niet voor de resultaten in het verleden.
Oké, dus jij zegt, je gaat al die toekomstige winsten ga je bij elkaar optellen?
Je verdisconteert ze naar nu, zeg maar. Hè. Dan heb je nog het punt dat geld in de toekomst minder waard is dan geld nu.
Ja, dus inflatie.
Ja, inflatie bijvoorbeeld. Maar het is ook als ik geld nu heb en dat nu kan investeren tegen 10% of 12% of wat je maar denkt te kunnen doen.
Ja.
Heb je dat geld liever nu als ik dat geld pas over 3 of 4 jaar krijg en dan pas kan investeren.
Ja.
Dus je moet natuurlijk een percentage nemen om de toekomstige winsten.
Dus als jij 10% winst verwacht, dan is eigenlijk elk jaar later dat jij je geld krijgt, is 10% minder waard.
10% minder waard, ja.
Oké. Okay. En
dat noem je dan disconteer je naar nu. Dus je haalt eigenlijk de waarde van jaar 10 naar nu. Maar er zit dus
elk jaar gaat het 10% af van die waarde.
Ja.
Los van dat die rekensom een beetje ingewikkeld lijkt, klinkt het wel vrij overzichtelijk. Gewoon dat je al die toekomstige winst optelt en dat het verdisconteert. Maar dan dat de waardering is van een bedrijf.
Ja.
Dat is overzichtelijk.
Ja, en dat noemen we dan. Ja, Dennis heeft daar ook een mooi Excel voor gemaakt. Dus dat doet het. Ja, je zit een berekening in, dus die doet dat voor je.
Ja.
Dus dat hoef je niet eens zelf te doen.
Okay.
En daar komt dan een fair value uit. Fair value.
Ja.
En daar, dat is natuurlijk, daar zit altijd een risico natuurlijk in. Want je weet nooit of jouw berekening. Je moet een beetje zelf inschatten natuurlijk. Of je altijd wat enthousiast bent. Of dat je wat te rooskleurig. Of sommige mensen werken ook met scenario's. Dus een soort van een neutral. En dan een worst en good scenario of zo.
Ja.
En dan pakken ze daar weer een percentage op. Hoe likely is de kans dat iets gebeurt.
Mm-hmm.
Maar dat maakt het misschien weer complexer. En daarna ga je natuurlijk een margin of safety nemen.
Ja.
Wat is een beetje de percentage die jij vaak hanteert?
Ja, ik gebruik zelf 25%. Ja, dan kan je kan 30 nemen. Het is ook een beetje waar je zelf comfortabel bij voelt. Voor mij is, want ik realiseer me ook dat als ik die winsten 5 en 10 jaar naar de toekomst ga voorspellen, dan weet ik ook wel dat er aannames in zitten die achteraf misschien niet kloppen of net niet juist zijn. Want dan gaat natuurlijk de realiteit gaat ergens anders zijn.
Ja.
Dus je wil ongeveer goed zitten. Je wil heel, heel veel je best doen om ongeveer goed te zitten.
Ja.
En omdat je er zoveel onzekerheid in zit, dan hanteer ik, dan moet 25% is eigenlijk mijn eigen error, corrigeer ik. Iets wat 100 euro waard is volgens mijn berekening, zou ik pas willen kopen bij 75, omdat ik dan wat zekerder ben dat het rendement er ook uit gaat.
Ja, want in de basis zeg je eigenlijk, we hebben de eerste 3 afleveringen gehad, die doet een fundamentele analyse over bedrijven, over verdiencapaciteit in de toekomst, of het nog sustainable is, of het beter is dan concurrenten. Dus je gaat eigenlijk in de eerste fase kijken, heeft het bestaansrecht nog over 10 jaar? En kan het zijn marktpositie houden of groeien? Heeft het een moot? Komt er die voordeel? En daarna ga je dus in die waardering, de DCF-methode, ga je dus 10 jaar eigenlijk de winsten invullen.
Mm-hmm.
En dat die gaan dan waarschijnlijk ietsje omhoog, maar dat is wordt geondersteund door je fundamentele analyse van eigenlijk waar we het eerste 3 afleveringen over hebben gehad.
Ja.
En daarin pak je dus nog, daar komt de fair value uit, dus de waarde die jij dan aan het bedrijf geeft.
Ja.
En daar doe je dus nog een margin of safety, dus een soort van foutmarge van 25%. Dan ga je dus je koopt het eigenlijk op 75%.
Van de berekende fair value.
Ja, maximaal op jouw waarde, ja.
Oké, dank voor deze samenvatting trouwens.
Nou, het grappige is, ik heb het volgens mij al eerder verteld, maar het bedrijf wat ik verkocht heb, ging dus, ja, dan moet je dus ook een waardering gaan. Nou, wij hebben natuurlijk geen koers, dus ja, weten niet elke dag wat het bedrijf waard is.
Ja.
Dus dan moet je toch dat gaan waarderen. Maar ja, hoe ga je een bedrijf waarderen? Dan kom je toch uit het DCF. Wij hebben ook samen met een fiscalist, dus doe je een soort van onafhankelijk.
Voorspellen wat de toekomst
is. Die gaat dan aan de hand van een DCF, doe je vaak meerdere partijen. Laat je een DCF, dan lever je alle data aan. Die gaan een DCF-methode maken. En daar worden bepaalde aannames gemaakt. Die worden getoetst ook met vergelijkbare bedrijven. Die partijen die je inhuurt, die hebben al bedrijven ook verkocht die in de vergelijkbare sector zitten. En zo komt er uiteindelijk een soort van fair value uit. En dan is het natuurlijk nog een stukje onderhandeling die je gaat doen. Maar dan heb je in ieder geval een richtprijs.
Ja.
Dus eigenlijk alle grote beleggers. Dus ik ken deze methode wel. En dit in MKB is volgens mij dit de enige methode die gehanteerd wordt. Ook als je een financiering aanvraagt, denk ik. Dus eigenlijk is het niet heel gek dat dit bij beursgenoteerde bedrijven ook gebeurt.
Ja, ja, en want dat is ook helemaal. Want op het moment dat je het gaat verplaatsen naar het echte leven of de bakker om de hoek heen, die wil je overnemen, dan wil je echt weten hoeveel brood er verkocht wordt en hoeveel daarmee verdiend wordt. Want dat bepaalt hoeveel wil je ervoor betalen, voor die bakker. Alleen op het moment dat die bakker naar de beurs gaat, dan gaan mensen in één keer denken, oh, een bakker, een multiple van 20, nou, daar wil ik er zoveel voor betalen. Ja, het echte leven, multiple dat werkt dat niet. 20? Dat is niet in mijn optiek niet hoe je, hoe je naar waardering van een bedrijf moet kijken.
Hoe kijken daar bijvoorbeeld de Philip Fisher en Warren Buffett en Charlie Munger naar? Noem alle grote beleggers maar op. Hoe kijken die naar een DCF-methode? Want ik hoor ze daar nooit over praten.
Nee, kijk, kijk, af en toe als je naar zoekt, hè, naar Warren Buffett discounted cashflow, dan vind je wel wat hoor. Daar heeft hij ook wel wat uitspraken over gedaan. Maar dat zit natuurlijk niet heel erg op de voorgrond. Het is een vrij technische uitleg van hoe waardeer je nou een aandeel. En er komt ook nog bij, hè, Warren Buffett zegt dat wel, hè, gewoon discount the future cashflows tot eternity. En dan heb je de waarde van een bedrijf, punt. En dan zegt Charlie.
Dat zegt hij wel.
Ja, dat zegt hij. Dat zegt, maar daar laat hij het ook een beetje bij. En dan zegt Charlie Munger over, ja, dat klopt, zo doen we dat. Maar ik heb hem nog nooit feitelijk op papier zien doen. Dus die doet dat, is natuurlijk ook een beetje een cijferwonder. Maar die doet dat in zijn hoofd. Dus die, maar ook niet alleen omdat het de calculatie niet bijster ingewikkeld is. Maar ook omdat hij ongeveer goed wil zitten. Hij hoeft hem ook niet exact. Hij kan op een gegeven moment wel zien en bedenken, als dit de toekomstige kaststromen zijn, dan zou dit ongeveer de waardering moeten zijn die ik gaan geven. Op een gegeven moment hoef je dat Excel-sheetje ook niet meer te hebben. Hetzelfde, je hebt bijvoorbeeld Joel Greenblatt, ook een grote. Die zegt ook letterlijk op een moment, die heeft wel eens de vraag gekregen van, ja, wat als je dat nou niet kan doen? Wat als je nou niet 5 of 10 jaar in de toekomst die winsten kan voorspellen? Dan ga ik door naar het volgende.
Dat doen ze het gewoon niet.
Punt, dan doen ze het niet.
Omdat er toch nog wel genoeg bedrijven zijn en dat ze dan geen fear of missing out hebben.
Nee, dat en wat er ook nog een beetje speelt, kijk, het is een vrij simpele methodiek. Het is heel lastig om te voorspellen, hè, dus het is niet makkelijk, maar gewoon, het is geen complexe materie. Wat dat betreft. Het is ook. Heel veel wat je leest in beleggersland is natuurlijk heel erg gebaseerd op allemaal metrics, allemaal ratio's, allemaal manieren om maar tot conclusies te komen. En dat doet men volgens mij omdat het is ook lastig om in je toekomst te voorspellen. Maar volgens mij is dat waar je gewoon op moet focussen. Want dat is wel waar het gaat om het echte geld wat verdiend wordt.
Zij zegt eigenlijk, er is geen. De DCF-methode is de enige methode waar je fatsoenlijk een bedrijf zou kunnen waarderen.
Ja, en wat ik niet zeg, kijk, overigens, als er beleggers zijn die op een andere wijze, zeg maar, goed aan hun rendement komen, vooral doen, zeg maar. Ik bedoel, als je een andere methode met allerlei ratio's hebt bedacht en die werkt en die werkt structureel, moet je het vooral doen. En misschien kan je ook wel op. Ik doe het niet, maar je kan misschien prijzen voorspellen of zo, hè, door allerlei vergelijkingen te maken of van data gebruik te maken. Alleen als je het gewoon hebt over wat is een bedrijf waard, dan gaat het echt over hoeveel geld gaat het bedrijf verdienen.
Ja, en die methode, die Excel, die kunnen we even delen, denk ik, die jij gemaakt hebt in de show notes. Dan kunnen mensen daar zelf mee spelen. Het is wel, je moet wel heel erg zelfkritisch zijn, want je kan daar wel, het is wel heel verleidelijk om daar net even de percentages zo in te vullen dat het precies een buy wordt.
Ja, en Excel kan je invullen wat je wil en dan wordt het zomaar een buy, zeg maar. Dus je moet heel kritisch in zijn en reëel. En als je iets heel graag wil hebben, en dan kan je wel eens geneigd zijn om er net eventjes wat andere getallen in te vullen.
Ja,
maar daar heb je niks aan uiteindelijk.
Nee, kijk, en je hebt natuurlijk wel, als je dat op een gegeven moment aan het monitoren bent en je houdt het regelmatig bij, je moet het wel een beetje fine-tunen elke keer. Alleen wat het wel heel erg biedt, is ook op het moment dat je ziet dat die winsten naar de toekomst toch wat af gaan zwakken, of de groei is, hè, de voorspelde groei wordt wat minder, dan zie je heel duidelijk ook waarom die waarde naar beneden gaat. En waarom waarschijnlijk ook die koers is gezakt. Als je denkt dat er een multiple voor bedrijf A van 20 reëel is en de koers zakt, ja, waarom zakt die? Omdat de multiple, klopt het dan niet meer of zo? Dan tast je een beetje in het duister wat er nou echt gaande is.
Ja. Nou, ik denk het fijne, daar kan me over zo'n fijne aan waarderen is, dus dat moment dat jij je waardering doet en jij ziet dat het gewoon het gaat volgens jouw waardering, dus elk jaar groeit het met de percentage wat jij om en erbij voorspeld hebt, maar de koers zakt in één keer 30%, maar het bedrijf blijft gewoon dezelfde verdiencapaciteit hebben en de free cashflow blijft hetzelfde, dan kan me voorstellen dat je dan veel rustiger er zit, want jij kan gewoon zien, ja, maar mijn waardering, mijn voorspelling is gewoon waar, maar het sentiment op de beurs die is even slecht nu, dus maar ik laat me daar niet door leiden, want
ik kan hoogstens een beetje bijkopen.
Ja, en ik kan me voorstellen als je die waardering dus niet doet en het gaat 30%, dan raak je in paniek.
Ja, ga je op zijn minst heel erg afvragen wat er gebeurt, waarom het gebeurt
en, dus de koersen, heb ik niet te veel betaald?
Dat ook, heb ik niet te veel betaald? Of moet ik nu niet bijkopen omdat het lager staat? Ja. Ik koop het omdat het lager staat of ik koop bij omdat het omhoog gaat? Want het zijn in ieder geval geen argumenten ik wil gebruiken om iets te kopen of verkopen. Het geeft wat rust.
En kan je de discounted cashflow zie je vooral bij waardebelegger. Kan je dit ook toepassen in andere strategieën? Bijvoorbeeld bij groeiaandelen die heel hard groeien nog geen winst maken?
Ja, kijk, wat je natuurlijk wel hebt. Kijk, op het moment dat er een bedrijf is wat heel hard groeit, maar nog geen winst maakt, dan zit die winst natuurlijk verder in de toekomst. Dat wordt lastiger. Het is veel moeilijker om te voorspellen of een bedrijf over 4, 5, 6 jaar winst gaat maken en hoeveel dan. Maar ook daar zie je weer rechtstreeks wat het effect is van bedrijven die nog geen winst maken, de winst pas in de toekomst gaan maken. Daar zit een hoger risico aan. Meer onzekerheid, meer onduidelijkheid. En dat zie je gewoon terug op het moment dat je die waardering doet. Dus je krijgt daar ook weer gewoon echt voorgeschoteld wat de effecten zijn. En waar je dus een beetje nog kan tweaken. En waar je risico's zitten.
Maar dat zit er eigenlijk wel een beetje bij dat hoe ouder een bedrijf is, hoe meer voorspelbaar het is. Dus het is makkelijker om de jaar 30 tot 40 te voorspellen, als het bedrijf dus al 30 jaar bestaat, dan jaar 5 tot en met 15. Want dan besta je nog maar 5 jaar. Dus de kans dat die 10 jaar heel erg anders is dan die eerste 5 jaar is substantieel, is aanzienlijk groter dan bij het andere voorbeeld. Dat
ja, zeker als je ervan uitgaat dat een bedrijf gemiddeld maar 15 jaar bestaat.
Ja, maar die zou je überhaupt niet moeten hebben. Hè?
Nee, die moet je sowieso weg.
Maar de essentie blijft hetzelfde. Want als een bedrijf groeit, wil je natuurlijk ook, dan vind je het heel erg prima dat je in het begin nog helemaal geen positieve cashflows hebt. Omdat je weet dat het in de toekomst wel goed gaat komen. Maar ook dan wil je wel weten, hoeveel dan? Hoeveel ga ik nou verdienen omdat ik zo lang moet wachten?
Maar er gaan wel best wel, ook die hoort lezen ook al vaak. Als je alleen maar aandelen koopt met een DCF, dan had je dus nooit Amazon gekocht.
Nou, ligt eraan. Als je de kaststroom echt goed had voorspeld, had je het 100% zeker gekocht. Alleen het is, daar dacht natuurlijk ik in ieder geval heel veel met mij volgens mij van ja, zo hard kan het niet gaan groeien. Of zoveel extra fancy zit er niet in. Dat is wel een beetje waardoor men altijd dacht dat het duur was. Ik zelf ook. En ja, die hebben eigenlijk altijd geoverdeliverd in omzet, in winst, in kaststromen, in de fantasie met de cloud. Ja. En kijk, als je natuurlijk 10 jaar geleden had gekeken, je had die kaststromen perfect voorspeld, even direct hetzelfde dat was gebeurd. Ja, dan was het dan een koop geweest. Dat was.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk te voorspellen. Maar je kan zou wel een fundamentele analyse kunnen doen over de cultuur, hoe het bedrijf in elkaar zit en daar heel veel vertrouwen in hebben. En dan maar even. Ja. Want echte goede bedrijven, daar heb je niks aan een waardering. Want echte goede bedrijven die blijven toch wel groeien.
Ja,
het risico is heel groot dat je moet ze wel hebben. Mm-hmm. Maar fundamenteel echt goede bedrijven, daar had hij, dat is natuurlijk makkelijk achteraf, maar dan maakt in het verleden niet uit wat je ervoor had betaald.
Nee, daar komt toch meer visie dan bij kijken dan een toekomstige winst precies kunnen voorspellen.
Ja, je kan natuurlijk wel stellen, als je zo overtuigd bent van een bedrijf en zo erg weet dat enorm gaat exploderen in groei, dan kan je natuurlijk best stellen, dat koop ik gewoon, want dat gaat wel goed komen.
Ja.
Dat kan, maar dan neem je wel de onzekerheid op de koop toe, dat je niet een goede voorspelling hebt van de winsten, hoeveel dat echt gaat opleveren. Dat is dan wel het risico wat je loopt. En volgens mij kan je ook voor bedrijven waar je heel erg in gelooft, waar de cultuur goed is, waar je weet dat over 40 jaar nog steeds een fantastisch bedrijf, kan je best doorrekenen wat het de komende 10 jaar gewoon gaat doen. Ik bedoel, waag de poging en kijk hoe dat loopt. En je ziet, en dat is het volgens mij het grote voordeel, het geeft rust in koersen die stuiteren en een waardering die meestal een stuk minder bewegelijk is dan een koers.
Ja, wat is het? Want er komt natuurlijk altijd een fair value, dus een exacte prijs.
Ja.
En veel analisten die communiceren altijd koersdoelen, dus eigenlijk exacte prijs. Is dit, baseren al die analisten ook die koersdoelen aan de hand van de DCF?
Nou, als ik kijk hoe vaak ze dat bijstellen, dan geloof ik er niks van. Wat je vaak ziet is natuurlijk helemaal als een bedrijf of als een prijs heel erg zakt. Ja, dan gaan al die analisten buiten over elkaar heen om die prijs weer aan te passen dat het weer een beetje haalbaar is. Dus of ze dat helemaal doen, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
Klinkt alsof ze meer naar de koers kijken dan.
Ja, volgens mij. Kijk, natuurlijk als de koers wijzigt of fors wijzigt, dan is er soms ook nog wel eens wat aan de hand. Hè? Dus het is ook niet altijd gek. Maar als je de historie pakt voor een aantal bedrijven van wat waren de koersdoelen of de voorspellingen van de earnings per share en dat soort zaken. Op hele korte termijn klopt dat vaak wel. Hè? Die kwartaalvoorspellingen, die zitten nog ergens in de richting. De voorspellingen van meerdere jaren, ja, daar klopt echt niet zo heel veel van. Dat moet je, op lange termijn, zeg maar, trek ik me er niet zo heel veel van aan.
Ja, want jij doet al je bent al 14 jaar, beleg je al 14 jaar de discounted cashflow?
Nee, ik ben helemaal in het begin, was ik ook wel zoekende, zeg maar. Hè? Maar ook wel. Ik heb het al ingewikkeld gemaakt, simpel geprobeerd te maken. We hebben alles wel geprobeerd. ook gekeken naar van, oh, de multiple ook. Hè, van wat nou als het zoveel winst maakt en over 5 jaar met deze multiple, dan moet de koers dat gaan doen. En dan krijg ik nog een beetje dividend, tel ik er ook nog bij op. Al dat soort Excel-sheetjes heb ik wel gebouwd. Maar uiteindelijk, als je dat meerdere jaren volgt, die multiple, die is niet, dat is niet een statisch gegeven. Dat is iets wat ook nog wijzigt. En dat heeft.
Wat is nou precies een multiple?
Nou, dat is als een bedrijf heeft een winst per aandeel van 1 euro. De multiple is 20, betaal je 20 euro.
Oké.
Okay. Voor het bedrijf.
Ja. Continue.
Nou goed, die wijzigt. En ja. Ook stel je zegt van ja, voor 5 jaar is de winst dit en verwacht ik deze multiple. Dan nog is de waardering gaat over de winsten die dan weer in de toekomst liggen. Die gaat niet over die multiple. Het gaat niet over die 5 jaar die je voorspelt. Het gaat over wat erna weer gebeurt.
Ja, dus daar zit een essentieel verschil. Dus jij, dan ben je een prijs aan het voorspellen. Want een multiple gaat over een prijs.
Ja.
Dus wat is iemand bereid om daarvoor te betalen in de toekomst?
Ja.
En dat is uiteindelijk wat de gekte vergeet. Dat is een beetje waar Bitcoin het over gaat. Wat je voorspelt als je Bitcoin koopt, dat een andere gek er meer voor wil betalen in de toekomst.
Mm-hmm.
En dat doe jij dus. Jij hebt het nu over waarderen. Dus het gaat helemaal niet over wat iemand anders ervoor wil geven. Wat is het bedrijf gewoon waard?
Ja, en daar zit volgens mij ook in ieder geval mijn toegevoegde waarde. Of ook als anderen dit zouden toepassen. Is natuurlijk dat je dan gaat zien dat het vaak niet rationeel is wat de prijs is op de beurs. Als je een waardering hebt die fors hoger. Daar ligt je toegevoegde waarde. Kijk, al die andere zaken die zijn wel in openbaar bekend, of dat zijn gewoon zijn historische gegevens. En volgens mij is juist als je gaat zien dat dat niet volledig rationeel is wat er gebeurt, en dat die markt dus helemaal niet ultiem efficiënt is, maar dat er heel veel inefficiencies in zitten, of heel veel zaken die jij misschien ziet die anderen niet zien. Ja, daar zit je winst. Dat jij iets kan waarderen en een prijs ziet. En daar zit het verschil tussen.
Uiteindelijk kan een computer natuurlijk niet voorspellen wat de winst van een bedrijf is de komende 10 jaar. Dat doen uiteindelijk analisten dat. En een computer zou dat natuurlijk al die analisten data kunnen tot zich kunnen nemen, naar een gemiddelde van kunnen nemen, track record hoger kunnen waarderen, bla bla bla. En dan krijg je uiteindelijk, zou een computer een DCF kunnen invullen en dan komt daar een prijs uit. Maar uiteindelijk blijft het dat er mensen zijn geweest die een inschatting hebben gemaakt over de komende 5 en de komende 10 jaar de winstgroei. Mm-hmm. En dat is dus hoe een computer zal dat nooit uit zichzelf kunnen doen. En dat is eigenlijk, jij zegt, dat is eigenlijk hoe jij je kan onderscheiden. Jij ziet dus dan aan de hand van je analyse een bepaalde groei.
Mm-hmm.
En dat zet je dan in een DCF-methode, want jij zet daar dus van 0 tot 5 jaar, denk ik, de groei neer en dan 5 tot 10 jaar.
Ja, over het algemeen, het ligt een beetje aan het bedrijf. Soms is het elk jaar individueel, maar over het algemeen kan je het een beetje opdelen in wat is nou de korte, schuin-scheep, middellange termijn groei. De eerste 5 jaar.
Kan je iets beter voorspellen.
Ja, en wat gebeurt daarna? Soms dan zit er een versnelling in de groei en daarna wil je hem toch wat afvlakken. Dus in sommige bedrijven blijft hij heel lang groei zitten, maar vaak vlakt dat ook wel weer af.
Ik denk dat ook de grootste fout is geweest met Big Tech. Iedereen ging dat eerste, als we nu even 5 jaar terugkijken, ging iedereen de eerste 5 jaar hoogspellen en de laatste 5 jaar afvlakken. Dat had gewoon letterlijk.
En dat is niet gebeurd. Absoluut. Ik heb Alphabet gekocht een paar jaar geleden. En toen dacht ik ook, nou, dat gaat 5 jaar gaat dit nog wel fors groeien. Met echt fors.
En dan ga je afzwakken.
En toen dacht ik van, nou, maar dat houdt ergens op. En zelfs nu, want nu hebben ze weer cijfers weer met gigapercentages.
66%.
Ja.
Waar zit die denkfout? Is het een denkfout? Waar zit het dan in?
Nou, het is uiteindelijk heb je iets verkeerd voorspeld, zeg maar. Hè? Want het is veel langer doorgaan groeien dan dat ik in ieder geval had verwacht. Ik vond Alphabet op enig moment wel heb ik gekocht. Toen vond ik het goedkoop. Maar later dacht ik elke keer, ja, dit kan niet voort blijven duren. Ja, blijkbaar duurt het wel elke keer voort.
Want waar baseerde je dan die verwachting op?
Nou, ik had bijvoorbeeld, kijk, in het geval van Google of de reclameinkomsten. Op een gegeven moment, het is wel een beetje gebaseerd op. Op een gegeven moment zit iedereen op dat internet en is dat wel een basis iets? En dan zitten dan natuurlijk nog wel steeds reclames die verkocht moesten worden. Maar ik bedoel, internet, dat hadden we allemaal wel op een gegeven moment. Hè? Dat is, dus ik denk, nou, dat moet gaan afvlakken. Ik kan niet zomaar mijn rijk rekenen en 10 jaar lang 30-40% groei incalculeren. Dat zal ergens wel afvlakken. Bij Facebook heb ik hetzelfde gedacht. Ja, op een gegeven moment zitten we op Facebook, de groei in gebruikers is niet zo groot meer.
Ja, maar
dat gaat wel afvlakken. Maar dat gebeurt, is niet gebeurd.
Nee, maar ik heb van je een aantal berekeningen van jou gezien van jouw holding. En ik zie dat doe ik namelijk zelf ook. Dat ik eigenlijk van altijd de laatste 5 jaar zijn altijd lager dan de eerste 5 jaar.
Ja, ik heb het niet altijd. Ik heb er een aantal tussen zitten waarvan ik denk, ja, dat is nu nog wat langzamer. Dat gaat straks.
Heb je voorbeelden waar je dat?
Ja, Veolia bijvoorbeeld. Kijk, dat is een beetje een historisch gezien een wat langzamer groeien. Maar die zitten heel erg op die hele recycle en duurzaamheidsgedachte en schoon water en al dat soort zaken. Ja, ik geloof dat de eerste 3-4 jaar misschien nog wel hebben ze nog het integreren van Suez dat ze hebben overgenomen. Dat gaat even duren. Vervolgens moeten ze heel erg investeren en klaarstomen voor dat echte de nieuwe duurzaamheidsgedachte. Maar daar zitten ze wel heel erg op voorgesorteerd. Dat kan zomaar zijn dat die eerste jaren nog met 4, 6 of 8% gaat groeien. Maar daarna geloof ik echt wel dat dat naar de dubbeldigits gaat.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben bijna geen analist ben tegengekomen als ik de groei van 5 tot 10 jaar hoger heeft voorspeld dan de eerste 5 jaar. En daar zit ook eigenlijk, nou, als je nu kijkt bij heel veel bedrijven, gewoon extreem de fout.
Ja. Ja, dan ga je ook wat voorzichtigheid inbakken, ja, wat misschien niet altijd terecht is.
Nee, wat eigenlijk dus een heel logische gedachte is, omdat je het minder kan voorspellen, ga je het automatisch naar beneden. Maar eigenlijk is het natuurlijk een hele rare gedachte. Waarom zou de groei de eerste 5 jaar altijd hoger zijn dan de laatste 5 jaar?
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Nee, maar je ziet wel dat ik merk zelf dat ik dat ook gelijk doe eigenlijk.
Ja. Omdat het een patroon is wat je bij de meeste bedrijven ziet?
Ja, ik merk dat ik dat zelf ook doe. Ik zie dat analisten dat ook doen. Want eigenlijk, dit is de reden waarom, denk ik, waarom iedereen naast Big Tech zat. En heel veel mensen dat ook niet goed hebben ingeschat.
Ja.
Dat zat namelijk gewoon helemaal verkeerd. Helemaal andersom. Wat vul je nog meer in? Want je hebt dan even de groeipercentages. Want je begint eigenlijk met de free cashflow van dat jaar. Waar je, dus dit jaar vul je in. En dan ga je dus de groeipercentages een beetje voorspellen.
Ja.
Vul je nog andere dingen in? Zoals jouw margin of safety hebben we over gehad. Dus 25% bij jou. Heb je nog andere dingen?
Ja, je bent aan het eind. Wat ik doe is 10 jaar voorspellen. Je kan ervoor kiezen om 8 te doen of 20. Dat is wat je wil. 10 vind ik redelijk. Omdat alles wat daarna valt, dat wordt al veel minder waard. Omdat je het contant maakt naar nu.
Ja.
Dus dat gaat al wat naar beneden. En je hebt gewoon een financiële formule eigenlijk om een soort van de cashflow in de oneindigheid te berekenen. Hè? Dus dan neem je eigenlijk jaar 11 als het ware. Dan maak je een soort waarde tot in eternity. Dus dan zeg je van, nou, oké, ik denk dat tot in de oneindigheid bijvoorbeeld de groei 2% blijft. Dat houdt de inflatie bij bijvoorbeeld. Of je doet 3%, dan houdt het de economische groei bij. Dus dan daar maak je hem wel conservatief. En dan zeg je, dat is dan de waarde dan. Dat zijn alle kaststromen die vanaf dan nog gegenereerd worden tot het oneindige. En het oneindige, dat klinkt natuurlijk, dat is heel ver. Maar omdat je het verdisconteert naar het nu, nou, is eigenlijk alles wat het oneindige raakt, dat is een waarde van net niks.
Ja, dat heeft bijna geen
effect. Dat heeft geen effect. Dus op een gegeven moment moet je hem gaan afkappen en moet je gewoon een terminal value, noemen ze dat, hè, van je waardering. Dus een soort eindwaarde neerzetten. Dus wat je daar doet, is gewoon een formule voor. Daar hoeven we nu volgens mij niet bij stil te staan. Of ik klik in die show notes even op.
Ja, kan je er zelf mee spelen.
Kan je zelf mee spelen. Maar goed, dat is in ieder geval die formule die bepaalt wat.
Jij vindt toch ook, als dat doen in de community, delen heel veel mensen een analyse.
Ja.
En dat doen ze, en dan sluiten ze altijd af met de Excel die jij ook beschikbaar hebt gesteld. En dat is natuurlijk heel interessant. Want het gaat uiteindelijk niet om de fair value die eruit komt, maar het grappige, mensen vragen natuurlijk altijd om de reactie van, kan je kijken naar mijn analyse en mijn DCF, om te kijken of ben je het eens met de aannames die ik heb gemaakt. Want daar zit zit de discussie natuurlijk. Hè? En daar zit ook het verschil dat sommige mensen zeggen, dit vind ik de aannames vind ik te hoog.
Ja.
En daardoor, als je dat aanpast, daardoor is het dus geen interessante belegging. Maar iemand die ziet dat wel. Daar zit ook precies de discussie, toch?
Ja absoluut. Het is bijna geen financiële analyse meer. Het is allemaal op die aannames van, hoe reëel is die groei? Kunnen ze dat wel investeren? En dan krijg je de kritische vraag in de community ook van, maar ze hebben dat afgelopen jaren niet gedaan. Zoveel groeien. Waarom denk je dat nu wel gebeurt?
Ja.
Of zo kan je natuurlijk het gesprek voeren. En dan zou je hem samen kunnen gaan bijslijpen tot iets wat reëler is.
Maar dit maakt, denk ik, in beleg juist vind ik heel interessant. Omdat je gaat ook fantaseren, nadenken over hoe gaat de toekomst eruit zien.
Ja.
En hoe past dat bedrijf dan in dat toekomstbeeld? En dat is... Ja, dat is natuurlijk, vind ik dat is leuk om daarover na te denken. Ja. Je bent een beetje aan het romantiseren natuurlijk ook. Je bent aan het nadenken over de toekomst. Dat zijn altijd leuke dingen, denk ik.
Ja.
Dat maakt denk ik ook beleggen interessant. En denk ook waarom iedereen zou kunnen beleggen. Omdat namelijk niemand heeft een glazen bol. Dus of je nou econoom bent, arts, of je bent gewoon vakkenvuller.
Wacht, ik zei simpel toevallig maar net, maar dat wil ik niet vakkenvullen simpel maken. Ik wou simpel journalistje zeggen.
Oh.
Maar goed, jij zei vakkenvuller, dat is ook goed.
Ja, dus als je student bent en je bent vakkenvuller, het maakt niet uit eigenlijk wat je beroep is. Want het gaat er om, hoe kan jij nadenken over de toekomst? Ja. Hoe kun je het zien? Dus dat maakt denk ik beleggen ook interessant en daardoor ook voor iedereen toegankelijk. Daarom kan ook iedereen een goede belegger zijn.
Ja, absoluut. Als je dit kan, of in ieder geval probeert te beheersen en daar een goede educated guess kan maken over die toekomst, ja, dan, dan kan je beleggen.
Ja. Ja. Ik heb nog één kritische noot dat ik wel altijd hoor dat bijvoorbeeld ASML, dat is al 10 jaar duur in Nederland.
Ja.
Iedereen die aan waarde belegt, of in ieder geval met via DCF een waardering doet en daardoor ook een aankoop baseert, die heeft ASML niet kunnen kopen. Dan heb je dus eigenlijk, volgens mij is 50%, ik weet niet exact, maar zeg 50% van alle rendementen van de AEX in de afgelopen 10 jaar komt van ASML.
Ja,
heb je dus gewoon het allerbeste jongetje van de klas, misschien wel het allerbeste jongetje van de afgelopen 20, 30 jaar heb je gemist.
Ja, ja. Ja, kijk, als je toen de tijd, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden... had voorspeld dat dit ging gebeuren, en ook als je nu voorspelt dat er enorme groei nog aan zit te komen, en vul het in het model en dan zul je zien dat het niet zo duur is. Het is alleen de vraag hoeveel. Kijk, ik heb het bij Pinterest gehad. Dat is een van de weinige bedrijven die met weinig winst op het kantelpunt enorm omhoog is geschoten. Maar dat is omdat de groei die analisten, de gemiddelde belegger eraan toekenden, vele malen lager was dan dat ik er in had gezet. Dus daar zat ik goed als het ware, of in ieder geval tot nu toe. Dat gaat de goede kant op. Maar dat is omdat ik veel hogere groei ook op de wat langere termijn had ingecalculeerd. Als je dat bij ASML had gedaan, zoals het verloop is, achteraf, is makkelijk praten achteraf, maar stel dat dat gekund, dan had je het wel gekocht. Alleen het hele punt zat hem erin dat de meeste mensen dat niet hadden verwacht. Kijk, als je kan ook niet zeggen, ik denk dat de groei niet zo ging en niet zo exponentieel, maar ik denk minder. Ja, dan was het ook duur. Dus het is.
Maar dat is natuurlijk ook het punt. Want bedrijven die echt hard groeien en structureel groeien, dus 10 jaar groeien, daar zit ook een compounding in.
Ja.
Daar kan je eigenlijk als mens je hoofd niet omheen wrappen. Dat een Google nu op zoveel omzet, 80 miljard omzet, 66% groeit. Daar kan je eigenlijk niet eens je hoofd om je heen rappen. Nee. Moet je nagaan dat ze dat nu al 10 jaar doen. Dat is toch. Dat is dus heel moeilijk om dat dan in te vullen. Want als je dat invult, dan lach je. Dat kan eigenlijk bijna niet.
Nee, kijk, en wat ik daar. En dat is ook waarom je ook hier weer ongeveer goed moet zitten. Waarom ik Alphabet ook ooit gekocht had, was met name omdat ik wat meer van de scene YouTube zag. Want als ik keek naar gewoon de waarde en de kaststromen, de toekomstige kaststromen van wat ik toen had bedacht, wat die advertising business ging doen. Dan kwam ik ergens rond fair value. Het was niet eens heel goedkoop. Maar toen dacht ik, ja, hier heb ik YouTube nog niet in zitten. Tel dat er nog eens bij op. En dan hoefde ik niet meer te rekenen. Dan dacht ik, dit is een koop, sowieso. Ja. Want die waarde is groot. Dan hoefde ik niet meer verder te rekenen. Dus het is ook een beetje. Het is geen exacte wetenschap. Je gaat er wel. Je gaat het gebruikt als middel om dus wel te komen tot getallen. En te kijken wat er gebeurt. Als je denkt dat de groei matig is. En je vult die matige groei in. Je ziet een enorm gat tussen prijs en waarde. Dan weet je dat je er even af moet blijven. Maar andersom. Als het in de buurt zit, maar je ziet nog veel meer fantasie, kan je ook gewoon het vinkje zetten van ja, met zoveel fantasie en dit is alleen maar het bekende nog, dan wil ik erin stappen.
Ja, dus eigenlijk je zeggen dat er echt goede bedrijven zoals Apple, Microsoft en Facebook, die eigenlijk nog zo, want ja, als Apple een nieuwe oortjes uitbrengt, dan verdienen ze meer dan heel Spotify en Netflix bij elkaar. Mm-hmm. Dus als die een nieuw product uitbrengen wat succesvol is, dan daar. Je weet niet eens wat het gaat zijn, want dat is nog niet aangekondigd.
Weet we nog niet.
Nee. Maar als je dus Apple op fair value kan kopen, dan zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen, omdat je er de upside. Er zit nog zoveel fantasie in en dus zoveel onbenut potentieel nog.
Ja.
Je wil er alleen niet te veel voor betalen, maar als je de goede prijs voor betaalt, is het ook een goede deal.
Ja, zo zou je het kunnen doen. Zeg. Ja. Ja. Ja.
Dus doe je dat ook wel eens? Dat je dus eigenlijk je margin of safety een soort van vergeet als het een collectief heel goed bedrijf is?
Nou, kijk, wat ik dan nog niet eens doe, is mijn margin of safety echt vergeten. Alleen dan zie ik dat het niet heel duur is, dat het ergens om en nabij die fair value is. Maar als er dan nog fantasie bij te verzinnen is, maar waarbij ik, weet je, 4, 5 jaar geleden kon ik niet inschatten wat YouTube ging doen, ook omdat ze het niet vertelden. Dus nu zijn ze dat wel aan het vertellen in jaarrekeningen, toen niet. Alleen toen dacht ik wel, als dat nu nog geen winst maakt, als daar nu nog niet heel veel geld uitkomt, dat gaat gebeuren, dat moet een cash cow worden. Dus dan, als je weet dat de prijs nu redelijk is, maar er zit fantasie in en dat gaat geld opleveren, ja, dan hoef ik niet meer verder te rekenen. Dan ben ik wel klaar met rekenen. Ja. Dan weet ik dat niet te veel betaal en er zit fantasie
in. Dat is vooral het belangrijk. Je weet dat je niet te veel betaalt. En dat is uiteindelijk.
Ja. Dus goede business, je hele analyse op orde. Je bent echt overtuigd van het bedrijf en dan wil je niet te veel betalen. En je wil een gevoel hebben bij hoeveel groei moet er nou nog in zitten om die prijs ook.
Ja, dat is ook een beetje het verschil tussen Warren Buffett en Charlie Munger toen. Dat Warren Buffett zei, ik wil het heel goedkoop een oké bedrijf. En Charlie Munger zei, doe maar gewoon een heel goed bedrijf voor een goede prijs.
Ja, precies.
Een beetje, ja, oké. Okay, ja.
Hey jongens, derde wiel hier. Ja. Gaan we het ook nog over portefeuillebeheer hebben?
Laten we dat doen.
Dan ja, misschien nog even af te sluiten. Hè, want ook in die show notes zitten ook nog wel wat linkjes naar analyses en wat onderzoek naar hoe zit het nou met die discount cashflow methode ten opzichte van die andere metrics die meer op prijs zitten, de price earnings. En hoe om een beetje te staven of meer uitleg te krijgen waarom de ene echt beter werkt dan de ander.
Waarom past portefeuillebeheer nog bij het onderwerp hoe doe ik een fundamentele analyse eigenlijk?
Ja, je hebt natuurlijk op enig moment na al je analyse, je hebt op een gegeven moment heb je een aandeel gekocht. En dan heb je een aantal aandelen, dus je hebt een portefeuille. Dan wil je ook gaan monitoren, is alles wat ik bedacht heb, klopt dat ook door de tijd heen? Hè? Gaat het ook precies of ongeveer zoals ik voorspeld heb?
En een fundamentele analyse stopt niet bij het aangeschaft hebben van een aandeel.
Nee, kijk, vaak krijg je dan nieuwsberichten komen, kan je veel sneller plaatsen. Dat kost niet zo heel veel tijd meer. Maar je wil het wel een beetje gevoel houden met, gaat het nog de goede kant op? En dan kan er natuurlijk ook een moment komen dat dat de prijs dusdanig hoog is, dat je een verkoop gaat overwegen. Ik bedoel, kopen is belangrijk, maar verkopen is niet heel onbelangrijk. Dus je wil kijken hoe het met het bedrijf gaat. Die ja. Je hebt, je bent eigenaar ervan. Dus
de voorspelling van de winst. En elke keer als er nieuwe cijfers komen, ga je kijken of jouw voorspelling nog enigszins in de buurt zit.
Ja.
Als je daar heel erg na zit en veel in de koers zakt, dan weet je ook waar het komt.
Ja.
En als de voorspelling juist is, maar de koers zakt, dan weet je dat het sentiment is.
Ja.
En als het uiteindelijk in de buurt komt, het loopt veel te hard vooruit. Dus het sentiment slaat dus positief door.
Mm-hmm.
Dan komt er dus misschien ruim boven je fair value. En dan zeg je, dit is nu niet meer reëel. Nu ga ik het afromen of verkopen als je een andere opportunity ziet.
Ja, kijk, dan is het nog niet eens zozeer of je precies hebt voorspeld dat als er 1 euro winst is voorspeld, dat ze om die 1 euro halen. Het is vooral van, wat is dan weer de voorspelling naar de toekomst? Hè? Zien ze nog steeds dezelfde groei? Of het is wel, je past elke keer je lange termijn perspectief pas je aan.
Dat is de reden waarom de koers heel erg reageert op Outlook.
Ja, precies. Precies dat. Hè, dat is waar je nieuwe waarde weer zit. Het kan best zijn dat ze 1 jaar toch een tegenvaller hebben, dat je dat niet had verwacht. Maar als het lange termijn perspectief gewoon intact blijft, doet dat voor de koers en de waarde uiteindelijk niet zo heel
dat
veel.
Dat is dus heel grappig. Dan heel veel mensen in de community die zeggen altijd, hoe kan het nou zijn dat het koers zo hard naar beneden gaat als de cijfers fantastisch waren? En ik heb nu ondertussen wel door dat het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de cijfers nu zijn.
Nee.
Maar het gaat altijd over die outlook. En dat is altijd een mini regeltje ergens ver verstopt in dat persbericht. En bij ASML kijken ze altijd naar het orderboek.
Ja.
Zolang het orderboek gevuld is, dan gaat de aandeel omhoog, ongeacht wat het resultaat is.
Mm-hmm.
Maar nu bij Facebook volgens mij, die hebben het laatste kwartaal cijfers een hele goede cijfers gepresenteerd.
Mm-hmm.
Maar de outlook ging volgens mij iets naar beneden. Omdat het onzeker was over privacy en van de iOS en zo. En daardoor ging de koers naar beneden.
Ja.
Dus maar dat komt er dan door, omdat namelijk alle analisten en zo, iedereen dus die outlook daardoor gaat heraanpassen in de discounted cashflow.
Ja.
En daardoor een andere fair value uitkomt en daardoor de koers iets zakt.
Ja, ja, absoluut. Bij Pinterest heb ik hetzelfde gezien, de laatste kwartaalcijfers van een paar maanden geleden. Hetzelfde, fantastische cijfers, enorme groei. Maar wel een CEO die zegt van ja, we gaan nu uit die lockdown. Er gaan andere dingen in de wereld gebeuren. We kunnen die groei die er zat met al dat die spullen thuis kopen en redecoraten. Ja, dat gaat een beetje naar de achtergrond. En met dat hij dus zegt dat die groei weg gaat vallen en dat hij de andere groei wat vlak inschat. Ja, dit doet grote keer dat aandeel volgens mij van 90 naar 55 gaan of iets dergelijks.
Hmm.
Omdat men dacht, ja, dat is in de toekomst een stuk minder. Alleen daar ook geldt ook weer, op het moment dat je dan weer gaat inzoomen op wat zegt die CEO verder in die analisten call, daar roept hij op een gegeven moment, ja, we zien al die effecten naar de toekomst, als alles open gaat, zien we ook wel. We zien wel dat dat potentieel iets kan betekenen voor onze winst. Dat retail weer open gaat en mensen weer kleding gaan kopen of zo. En dat ga je op Pinterest doen. Maar daarvan zegt hij, ja, dat hebben we nog niet gezien. Dat willen ze voorzichtigheidshalve nog niet voorspellen. Dus dat is wel de nuance die aanbrengt. Maar dat wordt vaak, ja, er zit toch wat onzekerheid in. Als de CEO al daar wat onzekerheid in brengt, dan gaat die koers gaan naar beneden.
Maar ik durf wel te stellen dat bij heel veel bedrijven, dat zelfs de CEO niet weet wat precies de groei gaat zijn van jaar 15.
Klopt.
Ik denk dat als je Mark Zuckerberg had gevraagd 5 jaar geleden, mm-hmm. 10 jaar geleden, wat de groei jaar 5 tot en met 10 was, dat hij dit ook niet had voorspeld. En dat is
ongetwijfeld.
Dus zelfs iemand die elke dag ermee bezig is, alles weet, toegang tot alles heeft, het zelfs niet kan voorspellen.
Natuurlijk niet, maar het blijft toekomst. Ik kan ook niet voorspellen wat ik over 10 jaar aan het doen ben.
Nee, en daarom denk ik ook dat de computer nooit dit zou kunnen. En daardoor, daardoor iedereen evenveel eigenlijk mogelijkheden heeft. Het speelveld is voor iedereen gelijk, omdat niemand de toekomst kan voorspellen.
Ja.
Ja, misschien ook om hem concreet te maken, als je het portefeuillebeheer doet. Hè, en we hadden het net over, je hebt een waarde, een fair value aan zo'n aandeel gegeven. Kijk, op het moment dat hij daar bij zit, zo om en nabij, of er zelfs iets boven zit, dat is ook niet per se, voor mij in ieder geval, een trigger om gelijk op de verkoopknop te drukken. Het is er puur eentje om goed in de gaten te houden, wat zijn de nieuwsberichten en klopt het nog steeds wat ik voorspeld heb, hè? Want dan wordt hij wel iets kritischer. En als je dan ziet dat ook op matig nieuws, of als je denkt van nou, die blijft allemaal een beetje achter en toch blijft de koers oplopen, ja, dan wordt het ergens, dan gaat de waarde en de prijs gaan echt uit elkaar lopen, in positieve zin voor je belegging. Ja, dan is het vaak reden om ofwel te verkopen ofwel af te bouwen. Hè. Als dat een hele grote positie is geworden met een forse groei, ja, dan kan je ervoor kiezen of om helemaal te verkopen, maar vaak ook om gewoon even af te bouwen en eens te kijken wat de komende maanden nog gebeurt.
En jij doet eigenlijk, dus je hebt zeg even 20 posities, daar heb je allemaal een waardering. Dus je weet allemaal precies hoe ver die af zit van jouw fair value. En dat hou je dan elk kwartaal bij. Dus dan als je dus een aandeel boven je fair value komt, dan bouw je dat af of verkoop je iets. En dat stop je dan in een positie die
goedkoper is.
Die veel goedkoper is. Zo, ja. Waardoor je eigenlijk altijd, je probeert zoveel mogelijk aandelen in je portefeuille te houden die altijd onder de fair value handelen.
Ja.
Ja. En dus er zit altijd, je probeert zoveel mogelijk soort margin of safety in je portfolio te houden eigenlijk.
Ja, dat is wat je doet. Ja. Zo groot mogelijk gat.
Ja, dus eigenlijk met het idee dat als er een crisis komt, dat het zakt, maar uiteindelijk gaat het weer terug naar de
echte waarde.
De echte waarde. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Waardoor daarom is ook, als je heel ver terug gaat kijken, waardebeleggen altijd de allerbeste strategie geweest. Omdat je namelijk je hebt weinig gebakken lucht in je portfolio.
Ja, en het helpt ook heel erg voor mij, maar ik denk ook voor anderen, om je echt te focussen op bedrijfsnieuws en wat dat doet voor de waardering. En niet op de koers die je elke dag ziet op het bord.
En daarom
want
zeggen ze
koers zit geen informatie in. Echt.
Gooi die app van je telefoon. Kijk naar de koers, want het is niet relevant. Kijk naar het bedrijf. Ja.
Precies, dat is een beetje de uitspraak van goede coaches. Die letten op het speelveld en niet op het scorebord.
Ja,
en dat is waar je je keuzes
moet maken. En nog misschien als laatste, je portfolio performance. Hoe ga je er nou mee om dat als je als jonge belegger tegen 2 jaar niet de index verslaat? Want er zit die vergelijking, die leeft wel heel erg. Zelfs als ik een keer, nou, ik zit nu onder de S&P dit jaar.
Mm-hmm.
Dan krijg ik heel vaak berichtjes van, je doet veel slechter dan de S&P. Ga gewoon lekker in een ETF zitten.
Ja.
Je wordt eigenlijk, vooral als je publiek bent, heel snel vergeleken. En dat, ik denk dat voor heel veel mensen dat best wel, het is best wel moeilijk om dat te zien.
Ja, kijk, de meeste, en zoals ik ook en jij ook, je hebt een beperkt aantal posities. Dus die benchmark die ga je toch niet precies volgen. Er gaan gewoon uitslagen zijn. Je kan het niet elk jaar in jaar uit verslaan. Je wilt het wel zoveel mogelijk natuurlijk. Alleen, volgens mij is het vooral zaak dat je je niet constant erop focust. Weet je, het is niet je uiteindelijke doel. Even los van als je op een lange termijn nooit je benchmark verslaat. Dan zou je gewoon misschien wel voor moeten kiezen om gewoon een ETF.
En wat is voor jou dan lange termijn?
Ja, ligt er een beetje aan. Kijk, ik denk dat als je, dat is ook nog, hè, als je er heel veel plezier aan beleeft, als het een beetje hobbymatig wordt, als je nog inspiratie eruit haalt, mooie bedrijven, CEO's beluisteren, moet je dan altijd een benchmark verslaan? Of als je het beter doet dan een spaarrekening, is het ook goed. Is ook een afweging.
Ja, nee, je kan, je kan je lat zelf bepalen.
Je kan je lat zelf bepalen. En tuurlijk, puur op financiële gronden, versla je de ETF, de S&P 500 niet elk jaar. Ja, misschien moet je dan gewoon de ETF kopen. Dan zou je kunnen zeggen,
kan
aan de
kant, iedereen aanraden, overigens.
Ja, en ook als je het helemaal niet interessant genoeg vindt, of je vindt het echt gewoon elke keer weer huiswerk maken om naar die bedrijven te kijken. Ja, koop gewoon een ETF, daar is niks mis mee. Maar als je net begint, je moet het ook even een paar jaar, denk ik, oefenen, leren. Grote missers vooral wel voorkomen. Maar als je steeds net niet die S&P haalt, ja, nou ja, dan heb je het een paar jaar niet. Ik zou me daar niet altijd druk over maken. En vooral ook niet om, het is ook een beetje voor je eigen gemoedstoestand. Hè? Constant alleen maar kijken naar wat doet de S&P, wat doe ik. Sommigen doen het op maandbasis, weekbasis of zelfs dagbasis zie ik langskomen. Ja, dat is verspeelde moeite.
Okay.
Dus het geeft de luisteraar hoop. Gewoon lekker 5 jaartjes lekker rommelen. En dan
geen grote fouten maken, hoorde ik overigens ook.
Geen grote fouten. Doe het ook met alle tips die al langs gaan. Niet met geld wat je niet kan missen. Ja. Zorg dat je, weet je, maar dat is in alle andere afleveringen al geweest. Die blijven enorm belangrijk. En inderdaad, als je er geen trek in hebt of je denkt van ja, dit gaat me allemaal te ver. Koop een ETF, niks mis mee.
Is ook een mooie quote van John Bogle. Dat is toch de founder van?
Ja, voor mij wel de grondlegger van Vanguard. Ja.
Van Vanguard,
en de bedenker van
Don't
de ETF.
Don't look for the needle in the haystack, just buy the haystack.
Ja. Ja, ook omdat, en dat is het ook, het is ook goed om je te realiseren dat de meeste particuliere beleggers, net zoals de professionals, de markt niet verslaan. Dat is een handje vol. En als je eenmaal veel gaat handelen en heel erg de race gaat houden om zoveel mogelijk rendementen te halen in kort mogelijke tijd. Dan zijn het schrikbarende percentages van beleggers die verliezen of het slechter doen dan de benchmark.
Ja, maar als je deze 4 afleveringen hebt geluisterd, dan geldt dat niet voor degene die nu luistert.
Natuurlijk niet. Alle jonge beleggers en alle luisteraars die zijn natuurlijk veel beter dan de rest.
Wow. Nou, we zijn volgens mij op het einde gekomen.
Ik heb wel nog één laatste vraag voor Dennis. Wat is het leukste of het meest interessante bedrijf dat momenteel op je watchlist staat? Waar je een beetje waarderingjes op los aan het laten bent.
Ja, ik vind de treinenwereld, zeg maar. Dus dat is Alstom en hoe heet het? Stadler, volgens mij.
Treinen.
Dat is Zweeds. Zwitsers.
En nou, dat vind ik helemaal naar de toekomst zo super interessant. Maar ben ik niet helemaal door, zeg maar. Ik vind het nog wel. Ik ben wel een beetje aan het puzzelen van hoe zit dat nou allemaal precies. Maar wel heel interessant.
Maar Stadler, die fixen een beetje alle problemen. Elke trein die besteld wordt door Nederland, wat niet uit Zwitserland komt, mag uiteindelijk opnieuw geleverd worden door Stadler.
Ja.
Het is toch de meest betrouwbare trein in de wereld?
Daarom zeg ik, zo specifiek zit het niet in. Maar ik vind alleen die bedrijven, vooral Alstom ook, omdat die hebben grote overname gedaan. Ze zijn echt heel groot geworden. Daar zie ik nog wel een grote schaal voor.
Waar komt dat vandaan?
Dat is Frans uit mijn hoofd.
Mm-hmm. En je vindt het zo interessant omdat we straks alles met treinen gaan doen in plaats van met vliegtuig.
Nou, er zit wel heel veel potentie. Zeg maar ook als je weer heel veel, ik merk dat heel veel focus leg ik op die duurzaamheidsgedachte. Niet per se dat het bedrijf aan zich als core business duurzaamheid heeft, maar wel de neveneffecten ervan of het soort van unieke wat ze eraan toe kunnen voegen. Dus ja, die vind ik interessant, maar nogmaals, daar heb ik nog geen conclusies of andere, maar ik vind het gewoon wel heel interessant om te kijken. Ja.
Dennis, heel veel dank voor je komst en voor al je expertise.
Heel graag gedaan.
We hebben ervan genoten. Ik in ieder geval wel en Pim volgens mij.
Een hoop van geleerd. Altijd leuk om Dennis weer erbij te hebben.
Nou ja, dus tot zover onze zomerserie over de fundamentele analyse. In september zijn we weer helemaal terug met reguliere afleveringen. Maar vooral veel afleveringen met gasten. Ik zou zeggen, lieve luisteraar, laat je verrassen. Want dat gaan we zeker doen. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.